Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond, lieve luisteraars. Hier zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Bonjour met Ben Zakour. En zoals u van mij gewend bent, opnieuw een hele bijzondere gast. Helemaal uit Rotterdam, hier naartoe gekomen. Dit keer Kees Moeleker. Kees, welkom.
Ja, hallo Mohamed.
Ja, wij kennen elkaar al een klein beetje.
Ja.
Dat is niet vaak met mijn gasten. De meeste die ken ik niet of die heb ik ergens. Daar heb ik iets van gelezen. Maar wij kennen elkaar een klein beetje omdat ik zelf ook actief ben in het vriendenbestuur van het Natuurhistorisch Museum. Waar jij, mogen we ook elkaar tutoyeren, Kees?
Graag.
Waar jij directeur van bent. Je vertelde me net al 34 jaar.
Ik werk er al 34
jaar. Je werkt er al 34 jaar.
Ik ben daar begonnen als jongste bediende en nu... oudste bediende. Ja.
Ja. Wat deed je toen je daar net begon? Wat was toen je functie?
Rondleiden.
Van groepen leerlingen.
Kinderen, educatie. Ja. Ik was toen net leraar geworden in de biologie. En had ik een halve baan in het onderwijs en een halve baan bij het Natuurhistorisch Museum.
Ja. En was dat toen nog in het oude gebouw?
Nee, dat was toen we net verhuisd waren,
ja,
naar Villa Dijkzicht in het Museumpark.
Ja, waar nu...
Waar we nu zitten.
Ja, ja. Maar ja. Ik meen me te herinneren, Kees. Daarvoor zat het Natuurhistorisch toch in een ander pand.
Ja.
Bij het maritiem of vlakbij dat haventje.
Nee, dat waren wij niet. Wij hebben vanaf de jaren 70 tot 1987, 88 in Diergaarde Blijdorp gewoond.
Oh, in de dierentuin?
Bij de ijsberen daaronder. Het was een rond gebouwtje in de vijver. En daar hebben we lang gewerkt. En hadden we heel veel bezoek, omdat de toiletten daar ook waren. Dus we zijn heel blij dat we al die tijd nu in Villa Dijkzicht zitten. Het is een prachtig gebouw in het museumpark. Het leuke was dat toen wij daar kwamen, was er nog helemaal niets in het park. Villa Dijkzicht stond er. Voor de rest was het een park waar niemand wilde komen. Het was een beetje rommelig, een beetje grimmig. En na ons is de kunsthal gebouwd. Boijmans uitgebreid. Het Chabot Museum gekomen. Architectuurinstituut, nu het nieuwe instituut. En nu is het museumpark met 5 bloeiende culturele instellingen. En daar zitten wij dus als Natuurhistorisch Museum tussen. Dat is eigenlijk nergens in Nederland. Dat je dus als Natuurhistorisch Museum...
Dat je helemaal omringd bent.
Met de cultuur.
Cultuur en kunst.
Ja,
ja. Ja. Prachtig. Je noemde net Diergaarde Blijdorp. Als je lid bent, vriend bent van het Natuurhistorisch, dan heb je ook een privilege bij de Diergaarde Blijdorp.
Ik krijg 25% korting op een kaartje. En dat tikt natuurlijk wel aan, hè?
Ja, dat tikt aan, want die kaartjes zijn niet goedkoop.
Nee. Kan je een hele dag naar de dierentuin voor... Een kwart minder, dus dat is leuk. Ja. Ja. Goede band met de diergaarde, ja. Fijn.
Ja, ik persoonlijk heb in toenemende mate een bepaald gevoel bij dierentuinen. Als dierenliefhebber.
En dat is?
Ja, ik ben zelf nu met een boek bezig wat gaat over vogels en koortjes.
Ja.
En omdat ik vind dat een vogel niet in een kooi hoort. En ik heb toen een gesprek gehad, een rondleiding met Maarten Vis. Dat is de hoofd van de vogels daar bij Blijdorp. En toen liep ik op een gegeven moment ook een rondje door de hele dierentuin. Ik kwam ook bij de tijger en ik kwam ook... ik merkte dat ik het... Vroeger als kind vond ik dierentuinen geweldig en mooi. Dat je exotische dieren die je anders nooit te zien krijgt. Maar ik merk dat ik het daar steeds meer moeite mee heb om een dier op te sluiten. Maar daar hoef ik het nou helemaal niet over te hebben, hoor. Maar,
dat is natuurlijk wel wat je vaker hoort. Hè?
Ja.
Dus de...
Maar hoe is jouw... laten we het dan wel aan. Wat is jouw gevoel daarbij?
Ik ben Rotterdammer. Ik ben van jongs af aan altijd in Diergaarde Blijdorp geweest. Ook met mijn kinderen naar de Diergaarde
geweest.
Het is
een prachtige...
En de connectie die je daar krijgt en hebt met dieren die je anders nooit van dichtbij zou zien, die is fenomenaal. En is mij altijd lang bijgebleven. Hij heeft ook wel wat gedaan met me, gewoon door dat te zien en interesse gekregen in dieren en vooral exotische dieren.
De connectie die je daar krijgt met dieren, zeg je?
Ja.
Het
idee dat
contact
dat je ziet dat ze bestaan, hoe ze eruit zien, hoe ze bewegen. Ja, dat haalt het natuurlijk niet bij een plaatje in een boek.
Ja, maar het haalt het ook niet bij de werkelijkheid.
De werkelijkheid, tuurlijk. Ja. Het is natuurlijk, maar ja, ga maar eens een keer. Maar eens een okapi zien.
Dan gaat je nooit lukken.
Gaat je nooit lukken.
Maar als het je lukt?
Ja, dan gaat er natuurlijk niks boven een okapi in Congo.
Dan is het magie.
Ja, uiteraard.
Ja. Ja.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor het museum waar ik werk. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Waar je natuurlijk ook in alle rust een opgezette kieviet kan bekijken. Zonder dat die wegvliegt. Nou, dat is de eerste winst die je dan pakt. Als je nog nooit een kieviet gezien hebt in het echt. Want we praten wel over iets echt. Alleen is het verstild. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ze natuurlijk in dierentuin doen. Met 10 verschillen dat wat wij hebben dood is.
Ik wou net zeggen dat is wel een groot verschil.
Ja, zeker. Ja. Ja, ethisch gezien natuurlijk ook een groot verschil.
Een groot verschil, ja. Nou goed. We hoeven daar niet diep op in te gaan. Maar ik merk, dat is gewoon mijn eigen gevoel. Ik zit in het vriendenbestuur. En als we vrienden werven, dan zeggen we er ook bij. Als je vriend wordt, dan krijg je zoveel korting. En dan, terwijl ik dat dan zo zeg, denk ik. Ja, ik zit hier voor iets wervends te spreken. Terwijl ik het eigenlijk persoonlijk steeds moeilijker iets vind. Om een dier wat van nature. Ik vind het een moeilijke kwestie. En jij zegt, ja, de connectie die je daar krijgt met dieren is heel bijzonder. Ja, de connectie die een vrouw daar heeft gehad met een gorilla was ook heel bijzonder. Dat was ook fenomenaal.
Ja. Ja, dat is een drama geworden natuurlijk. Ja.
Ja. Hoor jij nog iets? Trouwens, Bokito is dood. Waar gaat hij heen? Gaat het naar het Natuurhistorisch? Weet je daar iets van?
Nee, we weten het nog niet. Nee.
Dat is nog helemaal.
De kwestie rust nu bij de diergaarde. Die moet uiteindelijk beslissen wat er met hun dode dieren gebeurt.
Ja.
En omdat natuurlijk bij deze mensapen een hoop emotie komt kijken. Vanwege de kwestie die er natuurlijk was. Mm-hmm. Zijn ontsnapping. Het was natuurlijk een van de prominente bewoners van diergaarde Blijdorp. We weten nog niet precies wat ze daar nou mee willen.
En hebben jullie als Natuurhistorisch in dezelfde stad waar de diergaarden zitten niet een klein beetje een streepje voor op andere partijen die ook interesse hebben?
Ja, we hebben een goede relatie met diergaarden Blijdorp.
Al is het maar vanwege de 25% korting die jullie...
Ja, maar ook vanwege de geschiedenis, omdat wij natuurlijk onze verzameling is is een kleine 100 jaar geleden begonnen met verzamelingen die voortkomen uit de oude Rotterdamse diergaarden. Dus er is een lange historische band.
Ja, en jullie hebben daar gezeten.
We hebben daar gezeten en we hebben heel veel van de een aantal van de prominente diergaarden dieren een plek in onze collectie gegeven. Ja. Waaronder een prachtig skelet van een olifant. En een komodo waraan en de oudste krokodil die ooit in een dierentuin geleefd heeft. Dus er zitten er zitten wel wat diergaardenbewoners bij ons.
Ja. Ja. Dus het moet heel gek lopen.
Nou, het is aan diergaarde Blijdorp om daar een besluit over te nemen. Wat ze ermee doen. Het is nu ook een zaak die te maken heeft met de wetenschap. Belangstelling die er vanuit de veterinaire geneeskunde is. Voor mensapen. En daar moet natuurlijk de diergaarde over beslissen.
Ja,
wij beschouwen de mensaap als natuurlijk deze mensaap als een prominente diergaarde bewoner die we graag aan ons Rotterdamse erfgoed willen toevoegen.
Ja, al is het maar omdat ik denk het daarna storm gaat lopen bij het Natuurhistorisch.
Nou, dat willen we natuurlijk niet. We willen er geen publieksattractie van maken. Het gaat nu om het bewaren.
Ja.
Kijk, ligt het allemaal nog gevoelig, er is veel emotie over. Maar wij zijn een erfgoedinstelling, een Natuurhistorisch Museum. We denken 50 jaar verder. En over 50 jaar denken ze, oh ja, dat was Bokito, kijk nou.
Ja.
Daar is een skelet, noem maar wat.
Ja, ja, ja. Je noemde veterinair, de diergeneeskunde. Omdat nog niet helemaal helder is waaraan Bokito is overleden. Want het was een narcose, hè? Hij was onder verdoving.
Dat weet ik niet.
Hij werd niet meer wakker.
Hij werd niet meer wakker, ja. Ja, ja. Nou ja, het enige wat ik weet, dat heb ik uit de krant, is dat zijn hart is...
heeft het begeven.
Zijn hart is voor onderzoek naar het buitenland gegaan.
Naar het buitenland gegaan?
Naar het buitenland gegaan, ja.
Om te kijken waaraan die overleden is.
Nou, om überhaupt maar eens goed naar een gorilla hart te kijken.
Ja.
Kom er maar aan, hè?
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Kees, ik heb nog nooit een Nobelprijswinnaar in mijn programma gehad.
Nee, maar dat is vandaag ook niet het geval.
Jawel, Kees, je bent een hele bescheiden man, maar je bent een Nobelprijswinnaar.
Nee, ik ben een ik-Nobelprijswinnaar. Het is een subtiel verschil.
Ja, dat verschil, dat laat ik even weg. IG, hè? Dus,
ik-Nobel, ja.
Ik-Nobel van...
het is een woordgrap, hè?
Het is een woordgrapje van Nobel, Nobel en ik-Nobel, onwetend of laag of gek of zoiets.
Ja.
En daar wil ik het zo nog even over hebben met je. Mag ik je eerst vragen, ik heb hier namelijk twee boeken van jou, gebundeld. Uitgegeven als dwarsligger bij Ambo Antos. Het boek De Bilnaad van de Teek. Het andere boek De Eendeman. Overigens staat hier De Eendeman, maar aan de voorkant staat Beesten door de bril van De Eendeman. Het zijn twee verschillende. Ze hebben het twee keer anders afgedrukt. Zie je?
Oh ja. Ja, zeg.
Ja.
Ja. Nou. Het is me nooit opgevallen.
Is je nooit opgevallen? Ja. Oké. Maar ik vond het heel moeilijk, want het is echt... het is op heel dun papier, en waardoor je denkt... dat is behapzaam voor de vakantie. Want daar zijn die dwarsliggers voor bedoeld. Dat je ze makkelijk meeneemt in je tas of je broek. Maar het is potjan door die bijna 700 bladzijden, Kees, bij elkaar. Ja. Die
nou,
twee.
Zal ik maar gaan beginnen met lezen dan?
Enorm. Dus ik vond het ook heel moeilijk om wat te kiezen. Maar ik heb gekozen voor De Huismuis... En begin maar gewoon hier, bladzijde 538.
Okay. De Tweede Kamermuis. In januari 2012 kwam de muizenplaag op het Binnenhof in het nieuws. Er zou sprake zijn van overlast en daarom werden de kleine knaagdieren bestreden. Dit leek mij een buitenkans om een mooie serie dode Tweede Kamermuizen te verwerven voor het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Haagse muizen ontbraken sowieso in de collectie. Laat staan exemplaren van zo'n aansprekende locatie als het Vaderlandse parlementsgebouw. Een kamermuis zou naadloos passen in onze groeiende verzameling dode dieren met een verhaal. Die wordt aangevoerd door de inmiddels legendarische Domino-mus. Voor mijn verzoek belandde ik uiteindelijk bij de afdeling voorlichting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik hoorde de voorlichter even slikken voordat hij mij antwoordde. Ik ga het navragen, wij bellen u terug. Nog dezelfde dag bereikte mij het officiële standpunt in zaken dode dieren en muizen. De Tweede Kamer stelt ongedierte, dode beesten en ander afval niet beschikbaar aan derden, ook niet voor collecties. Dat was duidelijke taal, maar wel een beetje flauw. Mijn hoop was gevestigd op parlementariërs en kamerklerken die een dode muis naar buiten zouden willen smokkelen. Diederik Samsom bood zijn hulp aan, maar twitterde... Nou, als ik er één aantref, maar die kans is klein hoor. De vallen worden hier consensueus geleegd. Er volgde een maand stilte rond de Tweede Kamermuis. Tot maandagavond 13 februari 2012 onze kinderoppas een pakketje aanpakte van een persoon die nadrukkelijk anoniem wenste te blijven. Het was een dikke dienstenvelop van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, model TK9, met daarop in dikke blokletters, ter attentie van Kees Moeleker, hierbij de kamermuis. Het poststuk bevatte inderdaad de muis, nog in de klapval die het diertje overduidelijk fataal was geworden. Inmiddels is de muis geprepareerd en opgenomen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam met catalogusnummer NMR 9990003072. Sexy heeft uitgewezen dat het een verder gezond jong vrouwtje van de huismuis, Mus musculus, is. Haar maag bevatte broodresten en ze was met pindakaas als lokmiddel gevangen in een professionele muizenval van het type Snap-I. En dat was geschreven op 20 februari 2012, zie ik hier. Nou.
Anoniem, hè?
Anonieme schenking, ja.
Jij hebt ook nooit meer nooit geweten wie jou dit...
Nee, het was een wat oudere man met een regenjas met de kraag omhoog. Toen ik dit vertelde op het museum, toen ik er natuurlijk 's morgens mee aankwam, van kijk eens wat we hier hebben, toen hebben we hem Deep Throat genoemd. Na de verklikker in de Watergate.
Ja,
er wonen in de buurt in Rotterdam, waar ik woon, in Kralingen, wonen wel wat mensen die destijds in de politiek Den Haag werkten. Maar het is niet. De man werd niet herkend en ik heb het nooit geweten.
Ja, maar die man met die kraag omhoog.
Ja.
Was dat een politicus?
Ja, dat weet ik niet. Het kan natuurlijk ook een
ook gewoon een bezorger
kan gewoon
zijn.
Een bode zijn geweest. Of, ja. een politiek medewerker. Of een communicatieadviseur.
En die belde aan?
Ja, die belde aan.
Wie deed er open?
De kinderoppas.
En die overhandigde het? Ja. Zonder er iets bij te zeggen? Of
nee, doe het maar gelijk in de vriezer.
Ja.
Ja. En dat gebeurt wel vaker dat mensen wat natuurlijk brengen. Dat ze weten dat ik natuurlijk de dode beesten verzamel.
Ja.
Dus als er een spreeuw tegen het raam gevallen is, komen ze die ook brengen. Dus het meisje wat oppaste, die verblikte en verbloosde niet. En legde die envelop in de vriezer, wat uitstekend gelukt is. Ja.
Ja. Want mensen, jij nodigt eigenlijk iedereen altijd uit, hè, als je een dood dier vindt. Wat dan ook. En je kunt het bezorgen bij het Natuurhistorisch. Wat jij dan wil weten is waar je het hebt aangetroffen.
Waar, wanneer, hoe.
En wanneer.
En hoe.
En
omstandigheden. Dus we moeten wel precies het naadje van de kous weten natuurlijk. Van waar is die gevonden, wanneer, door wie.
Ja.
Waarom. Ja, kijk. Even van tevoren bellen of mailen is handig natuurlijk. Want we hebben natuurlijk ook onze grenzen aan onze capaciteit.
Gewoon volume, elke ruimte waar het kan.
Precies. Ja. Maar het altijd even laten weten. Het kan iets bijzonders zijn of iets waar we net om zitten te springen. Maar we zijn ook blij met een dode mus.
Met een dode mus?
Ja. Ja.
Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan?
Nou, er is een tijd geweest dat mussen natuurlijk zo ontzettend algemeen waren. Overal zaten. Dat dit wordt blij van niks, hè, dan. Het is zo gewoon.
Ja, ja,
maar
ja.
Dat is niet meer.
Ja, werden die niet door de Mao massaal...
Alleen was dat een andere soort. Hè? Want de huismus die wij kennen hier in Europa en in het Westen, die komt niet voor in Azië. Het is de ringmus. Maar dat is een nauwe verwant en die is fel bestreden door Mao.
Ja. Ja, met spijt achteraf.
Ja, nou, want
dan kregen ze weer andere plagen.
Ja, ja.
Ik vraag het omdat ik zelf een paar dagen geleden een dode mol aantrof.
Oh.
Nee, eerst een babymolletje. Ik zag niet meteen dat het een molletje was. Een babymolletje, maar het kroop zo door het gras. Heel schattig, een schitterend vachtje, een mooi spits snuitje. En ik was geroerd en meteen kwam het op mijn hand. En het zocht die tussen mijn vingers. Hè, begint meteen daarin te kruipen.
Dus die dacht, ik ga de grond in.
Ik ga de grond in.
Zo.
Zo baby, echt zo. Zo groot. Zo groot als... Dat is mijn pink, zeg maar. En die en ik dacht, wat doet een babymolletje in zijn uppie zo tussen dat gras? Zo'n groengebied. En even
verder. Reddeloos verloren, hè?
Nou, dat was het. Want een paar meter verder vond ik een... ik denk moeder.
Oh.
Moedermol. Kadaver.
Even een slokje water, Mohammed. Want...
Ja. Ja, dit komt binnen.
Maar heb je in de vriezer gestopt?
Die moedermol of het babytje?
Ja, allebei. Nee, maar welke was nou dood? Het babytje of de moeder was dood?
De moeder was dood.
Oh, de moeder was dood. Ja,
de moeder was dood en het babytje was natuurlijk reddeloos.
En het babytje heb je naar het asiel gebracht?
Nou, luister, ik heb dat babytje even in mijn handen gehad en toen heb ik het verstopt in het gras. Want ik wilde niet dat het gezien werd door een roofvogel of door een ander roofdier. Ik heb het even in het hoge gras verstopt. Ik wist nog niet dat er een dode moeder was verder. Dus toen kwam ik de dode moeder tegen. En toen ben ik weer gaan zoeken naar het babytje. Maar die kon ik niet meer vinden. Maar wat denk jij? Dat het babytje het gaat overleven?
Die worden nog gezoogd natuurlijk.
Ja, het was zo.
Zoogdier. Dus dat wordt niks.
Dat wordt niks.
Ja, zo gaat dat. Het is natuurlijk wat nu natuurlijk aan de hand is. Je hebt natuurlijk overal jonge vogels. Die moet je wel gewoon laten zitten. Hè? Daar komen de ouders wel weer bij. Die worden natuurlijk heel vaak opgeraapt. Ach, zit een ziek, zwak en misselijk jong vogeltje zonder zijn vader en moeder. Maar dat is natuurlijk niet waar. Die zitten gewoon te kijken tot je als mens weg bent. En dan gaan ze weer voeren.
Behalve natuurlijk als het uit nestje is gevallen. Dat is een ander verhaal. Maar ik moet nu denken, omdat je zegt, alle dode dieren zijn welkom. Maar ook buiten Rotterdam?
We houden ons wel. Het liefst hebben we natuurlijk uit de regio Rotterdam, Rijnmond. Dat reikt natuurlijk tot Dordrecht, Hoek van Holland, de Maasvlakte, Voorne. Het is natuurlijk een
behoorlijk
gebied. Ja, zeker.
Oké. Dus die mol had in principe. Ja. Hebben jullie.
We hebben wel mollen. Zeker een stuk of 50 mollen al vanaf. We doen natuurlijk al dit werk doen we al bijna 100 jaar. Dus die collectie die is natuurlijk gegroeid in de loop van de tijd. Maar lokale dieren, planten, insecten, fossielen zijn altijd welkom.
Kees, je zal het niet geloven, maar we zitten alweer op de helft van ons gesprek. Je had wat muziek uitgekozen. Zullen we gewoon even een muziekje laten horen? Je hebt uitgekozen O Pato van Joao Gilberto.
Ja.
En je hebt de zang van de nachtegaal. Wat wil je laten horen?
Nou, ik wil wel beginnen met de nachtegaal. Ja.
Nou, Rowan, mijn waarde Rowan, de nachtegaal. Ja, Kees, dit was de zang van de nachtegaal. Kan je misschien vertellen, de nachtegaal, dat is echt een mythologisch.
Dit is natuurlijk de ultieme zanger in de dierenwereld, in de vogelwereld. En daar kan natuurlijk geen mens tegen op. Dus toen jij vroeg van wat wil je laten horen, dacht ik van laat ik dan maar met een echte kampioen beginnen. Dat is de nachtegaal.
Jij vindt de nachtegaal ook echt de kampioen?
Ja, er zijn natuurlijk er zijn ook vogels die komen aardig in de buurt. Maar dit is toch wel dit is wel klasse wat dit vogeltje, die van zichzelf natuurlijk onaanzienlijk is, hè? Bruin, grauw.
Hij is niet bijzonder mooi.
Nee, het is gewoon een grauw-bruin vogeltje van een centimeter of 10.
Maar vind je dit de mooist zingende vogel van Nederland?
Ja.
Of vind je dit de mooist zingende vogel van wat je kent?
Wat ik ken, wat ik ooit gehoord heb, ja. En dat is natuurlijk voornamelijk Nederland. Je komt wel eens in het buitenland, maar dan hoor je wat fluiten en dan weet je niet wat het is. Maar deze herken je uit duizenden.
Ja.
Ja. En ik vind het een absolute kampioen.
Ja. Ja, en wie komt er het dichtst in de buurt van de Nederlandse vogels?
Bij de nachtegaal?
Ja?
Ja, ik denk de spotvogel vind ik ook wel een kanshebber. Ja. Maar de
merel, wat vind je van de merel?
De merel, ja, de zanglijster, de merel. Het zijn de variatie en het volume wat de nachtegaal met zich meebrengt, dat is goed hoor. Ja. Ja. Hij heeft ook vele mensen geïnspireerd. Hè. Ik heb hier een dichtbundel van de door mij zeer bewonderde Zeeuwse schrijver, dichter Hans Warren bij me. En die heeft...
Mogen zijn ziel onder Gods vleugels rusten?
Ja, hij is al een jaar of... hij is denk ik in het jaar 2000 overleden rond die tijd.
Ja. Hij heeft ooit nog eens heel positief een boek voor mij besproken.
Oh, kijk. Ja, hij schreef voor de Provinciale Zeeuwse Courant recensies al zijn hele leven. Ja.
Ja. Ja.
En hij heeft een bundel gemaakt... betreffende vogels met gedichten over vogels.
Dat heb je bij je. Dat, ik wist niet dat hij dat... Ik weet wel dat hij ongelooflijk veel dagboeken
bijhield. Dit is misschien wel zijn mooiste boekje. En hij heeft volgens mij het mooiste gedicht wat hij ooit geschreven heeft. Dat heette De Nachtegaal. Mag ik het even voorlezen?
Zeker, graag.
En dat is dus... dat is dus gewoon de zang van de nachtegaal, maar dan in dichtvorm. Dus... Ik wil niet dat je gaat lachen, want ik kan natuurlijk nooit zo mooi zingen als een nachtegaal.
Ja, als je dat zegt, ja.
Dus. Tio, 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 tix. Tju, 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 tsi. Djorra, 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 djie. Wits, witsi, i, witsi, i, retjewo. Or, et, shit, 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 woit. Rottel, rottel, at, at, adjuat. Kijk, als ik natuurlijk een stem had gehad als een nachtegaal, was me dit beter afgegaan. Maar je moet je voorstellen dat Warren...
Ik vond dat je het niet slecht deed.
Deze vogel heel goed beluisterd heeft en dat in woorden omgezet heeft.
Ja.
En dat is ongeveer het moeilijkste wat er is in de vogelkunde. Om de zang van vogels om te zetten in
letters.
Voor mensen begrijpelijke taal.
Ja, ja.
En...
Ja, Vogelbescherming Nederland doet dat wel eens, probeert dat, maar...
Eigenlijk is het natuurlijk nu de app waar je ze gewoon beluistert, wat we ook net gedaan hebben. Met de nachtegaalzang is het natuurlijk dan veel makkelijker. Maar vroeger had je dat niet, dus moest je het met beschrijvingen doen.
Ja.
En dit was 1974 Warren, echt heel goed. Ja,
ja.
Ja. Dus nachtegaalen
je kan concluderen, Warren heeft heel secuur... naar dit vogeltje geluisterd. Zoals Peter Vos heel secuur naar vogeltjes keek.
Ja. En geluisterd. En het natuurlijk ook zorgvuldig met zorgvuldige woorden
gekozen.
Geschreven,
ja. Ja, ja, ja. Prachtig.
Ja.
Ken je dit gedicht uit je hoofd?
Nee, ik moet het echt wel bij me hebben. Maar,
maar ik heb jou een keer horen optreden. Dat was op Rotterdams Lezersfeest.
Ja.
En toen, dat was de eerste keer dat ik jou zag spreken in het openbaar. En toen deed jij vogelgeluiden na ook. Maar ik dacht, ik heb geen boekje volgens mij toen in je handen gezien.
Maar toen had ik me heel erg voorbereid. Want dat was natuurlijk een belangrijk festival. En dan ga ik natuurlijk niet van een blaadje voorlezen. En dat ging volgens mij over de relatie tussen de natuur en de liefde. En ik heb toen... Ik denk dat ik toen het verhaal verteld heb van hoe ik mijn vrouw het hof gemaakt heb destijds.
Juist, met, dat verhaal. Ja, met, vertel het eens.
Met een hoe ging dat? Ja, je leert een vrouw kennen. Ik was natuurlijk een magere man met een brilletje. Een nerd, zoals ik nog steeds ben.
Uh-huh.
En dan ontmoet je de mooiste vrouw van de wereld. En denk je van, nou, daar wil ik.
Hoe maak ik daar indruk op?
Hoe maak ik daar indruk op? Nou, ik ben dus niet naar de sportschool gegaan. Maar ik vertelde haar van weet je wat? Laten we vannacht, was in deze tijd van het jaar. Was in mei. Van laten we vannacht eens naar de duinen van Voorne gaan. Om nachtegalen te beluisteren. Dat is denk ik het mooiste wat er is. En dus bij zonsopgang, daarvoor, een uur daarvoor, in de duin. En dan wachten tot het langzaam licht wordt. En dan zwelt er zo'n koor aan van vogels. En de eerste die dan gaat zingen is de nachtegaal. Dat is het mooiste wat er is. Nou ja, dat heb ik dus voorgesteld. En dat is een risico wat je neemt. Want het kan natuurlijk zijn dat ze denkt, ja dag, wat is dat voor een maf case. Afgelopen. Maar zij...
Nou, dat case, dat klopt al.
Dat klopt al, ja. Maar dat is toen... zij heeft toen gezegd van, nou dat wil ik wel.
Nou.
Toen puntje bepaaldje kwam, liep de avond toch anders. Na een paar wijntjes en een theatervoorstelling zijn we toch maar niet naar de duinen gegaan. En daar heeft ze nog steeds spijt van dat we dat niet gelijk toen gedaan hebben.
Daarna heb je het wel gedaan.
We hebben dat overgedaan, ja. Natuurlijk, dunnetjes, ja. En zo. En nu luistert zij natuurlijk ook met open oren naar alle vogels die het Nederlandse avifauna telt.
Ja.
Maar ja, dat was wel spannend. Maar ik denk, ja, hier zit mijn kracht, hè? In dit soort verhalen en in dit soort verlokkingen van naar de duinen om de nachtegaal te horen.
Ja,
ja, ik kan het luisteraars aanraden trouwens.
Ja,
als je indruk wil maken op wie dan ook, op mannen, vrouwen, oud, jong.
Je hebt geen sportschool lijf.
Of je hebt geen grote auto.
En je ziet er niet uit als George Clooney.
Nee, gewoon. Vogels, de natuur.
Zeg, ga mee naar Voorne.
Ja.
En we gaan naar de nachtegaal.
Drie uur s'nachts. Vier uur beginnen ze.
Want dat wou ik je vragen, Kees. De nachtegaal, die naam nachtegaal. Want ik heb ook de nachtegaal overdags gehoord.
Ja.
Dat kan toch?
Dat kan, ja.
Maar hij zingt ook echt in de nacht.
In de nacht, ja. Ja. Het is een van de vogels die al beginnen voordat het licht is. Ja. Maar,
en dat is niet de merel, want ik hoor wel eens bij mij daar en dan denk ik, hè, die merel is wel een beetje vroeg begonnen. Want
ja, hier hoor je ze niet. Hier in Zwijndrecht en de omgeving zit de nachtegaal niet. Hij zit wel in de biesbos. Ja.
Dan moet het de merel geweest zijn.
Ja.
Maar Kees, de avond is na een paar wijntjes anders gelopen.
Ja.
Jij en je vrouw. Want het is je vrouw geworden.
Ja.
Ja. Hoe heb je dan indruk op haar gemaakt?
Ja. We zijn toen...
Wat heb je in de strijd gehoord?
Ja, nee. Toen werd je grootste troefkaart de handen. De cultuur. We zijn toen naar een theatervoorstelling gegaan.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk ook goed.
Ja, dat is ook goed.
Ja, is ook goed. Is ook goed, ja. Afgelopen. Ja.
Ja. Oké. Kees, nou even over jouw Nobelprijs. Ik kan niet een programma met je doen zonder het daar even over te hebben. Ja. Jij hebt de alternatieve, ik noem het dan de alternatieve Nobelprijs.
Ja. Dat is een goede benaming. Ja,
dat is een goede benaming. En die heb je gekregen. Dat verhaal heb je honderden keren verteld. Maar de luisteraars hier in deze omgeving, en ook landelijk trouwens, zou je dat nog een keer willen vertellen? Waarom heb jij de Nobelprijs gekregen?
Nou, ik heb een wetenschappelijke publicatie geschreven. Over het eerste geval van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend.
Homoseksueel, ja. En necrofilie.
Ja, precies. Ja. En dat heb ik... ik was de eerste die dat, zeg maar, bewust heb gezien. Ik had, zoals we dat in de biologie noemen, een prepared mind. Ik wist waar ik op moest letten. Dus ik zag iets wat ik nog niet kende vanuit de leerboeken. Een paring tussen een levende en een dode eend, waarvan allebei de partners ook nog eens mannetje waren.
Ja, want
dus dat maakt het natuurlijk behoorlijk ingewikkeld.
Ik heb dat verhaal gelezen. Ja. Het gebeurde op een dag dat jij op kantoor zat.
Ja. En toen knalde
er... En toen ineens, ja, boem.
Boem. Tegen de ruit. Zo. Zo'n doffe dreun.
Ja.
Ik denk van, hé, wat is
het
dat?
Het pand was leeg. Jij was nog leeg. Zo de enige die daar nog zat.
Ik zat de enige nog.
Ja.
En toen keek ik uit het raam wat die klap veroorzaakt was. En toen keek ik, lag er een eend op zijn buik beneden in het gras. En er zat een levende eend naast. En toen schuilde hij er een beetje omheen. En vervolgens kroop hij erop en begon hij te paren. En dat was natuurlijk toch... ik denk, hè, wacht even, zo heb ik het niet geleerd. Dus ik heb... Ik wist meteen, want dit moet ik eventjes documenteren. Dus ik heb mijn camera gepakt. Er zat gelukkig een rolletje in die tijd. Praten. Het was 5 juni 1995, hè, dus het is lang geleden.
Ja.
Rolletje zat erin. Ik foto's gemaakt.
Vanuit je kantoor of liep je naar beneden?
Ik kon op een gegeven moment, ik zag het van boven. En toen ben ik naar beneden gegaan om het op grondniveau te bekijken van achter het glas.
Ja.
En dat kon ik doen. Ik heb een stoel gepakt waar normaal de supposed op zitten. En mijn boekje met een potlood. Ik heb aantekeningen gemaakt. Ik kwam in een soort...
Jij zag meteen, dat zijn twee mannetjes.
Ja, dat is heel duidelijk. Hè? Allebei een groene kop.
Ja.
Dat zijn mannetjes.
Dus, ja.
Ja. Dus dat heb ik... Ik heb daar... ik heb dat nagerekend. Ik heb daar alles bij elkaar 75 minuten gezeten. En in die tijd is die... Nou, die woord is 2 keer afgestapt. Hij heeft toen een rondje eromheen gemaakt. Een beetje kwaken en weer een beetje pikken. En toen weer erop, weer eraf. En ja, op een gegeven moment had ik natuurlijk wel gewoon mijn dingetje gezien. Ik had mijn aantekeningen, foto's gemaakt. Ik denk, ja. Nou, ik kreeg honger ook. Het was rond 7 uur inmiddels. Ik denk, ik ga naar huis. Ik heb die eend, zoals ik gewend was, opgeraapt. In de vriezer gelegd van het museum. Dat we dat soort slachtoffers bewaren voor in de collectie. En uiteindelijk heb ik die waarneming, want dat was natuurlijk een waarneming, heb ik een jaar of 6 voor mezelf gehouden. Dat ik natuurlijk absoluut niet wist wat ik er nou mee aan moest. Moet je voorstellen, homoseksualiteit. Nou, daar werd destijds nog niet over gesproken. Necrofilie, ja, dat is natuurlijk helemaal een zwarte bladzijde in de menselijke psychiatrie. En dan nu bij dieren, bij eenden. Dus ik had er totaal geen enkele referentie bij.
Ook niet in de literatuur?
Nee, niks gevonden. Ik had natuurlijk netjes mijn colleges etologie, gedragsleer gevolgd. Nou, daar is nooit over gesproken. De boeken erop nageslagen, niks. Dus ik dacht... Pas een jaar of 5, 6 later, toen scheen er een dikke pil, geschreven door een Canadese bioloog, van alle mogelijke vormen van homoseksueel gedrag in het dierenrijk van uiteenlopend.
Toen pas.
Dat is iemand die dus diep in de literatuur is gaan zoeken, in de grijze literatuur. Dus vage boeken, vage publicaties, krantenknipsels. Die heeft een overzicht gemaakt van homoseksualiteit in het dierenrijk, uiteenlopend van insecten tot walvissen, alles wat ertussenin zat.
Zat er ook een ertussen?
Er zat gewoon een hoofdstuk in met de wilde eend.
Ja.
Dus toen dacht
toen
ik van,
voelde je...
Toen dacht ik, I'm not alone.
Nu durf ik naar buiten. Ja, nu, jouw coming out.
Ja. Toen dacht ik van, nu kan ik... Nu heb ik een kader. Nu kan ik het... Nu past het ergens in.
Ja.
Ja. Ja. En dat necrofiele aspect, dat was nog steeds een zwarte bladzijde, hoor.
Zwarte bladzijde?
Nou ja, gewoon onduidelijk van wat daar nou precies de achterliggende... Wat daar de gedachte achter...
Want daar had dat in die studie, daar werd het over necrofilie...
Ging zuiver over...
Over homofilie.
Over interactie tussen levende...
Levende dieren. Maar is er nadien ook nooit bij andere soorten, dus niet alleen deenden, necrofilie waargenomen?
Ja, uiteindelijk is het mainstream gewoon, wil ik niet zeggen. Maar het komt bij heel veel diergroepen voor. Ja. Het is een kwestie van op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste jaargetijden, op een dramatische manier om het leven komen. In het bijzijn van een opgewonden partner. En dan is de positie waarin het dier sterft, is bepalend of er een poging ondernomen wordt om te paren of niet. Dus het is niet de wens, de wil om te paren met een dode soortgenoot. Dus het is natuurlijk eigenlijk ook geen necrofilie. Maar er is geen ander woord voor nog in de dierenwereld. Het is een hormonale kwestie. Het volgen van prikkels, het zien van een partner in de juiste uitnodigende positie. En of het dan levend of dood is, dat maakt dan op dat moment niet uit. En het is natuurlijk wel iets wat...
Het is de positie.
Het heeft te maken natuurlijk nu met... Want als een eend gewoon van ouderdom doodgaat in het riet, dan is er geen woord die denkt van, kom, hè, we gaan er eens even overheen. Dat is niet aan de orde. Maar in zo'n situatie van een dramatische botsing, ze zaten elkaar al een beetje achterna als homoseksuele partners. dan is de stap naar paring is veel kleiner. Ja. Wat heel interessant is dat er in 1920 of 1918 al een Britse poolreiziger was die dergelijk gedrag heeft gezien bij pinguïns.
Pinguïns.
Ja.
Ja.
En daar zo van onder de indruk was dat hij zijn aantekeningen in het Grieks opschreef, zodat niemand het zou kunnen lezen van zijn mede-expeditieleden.
Hij was de enige die Grieks...
Hij schreef Grieks, had het geleerd. Hij heeft toen een dik boek geschreven over het gedrag van de pinguïns op de Zuidpool. Echt een standaardwerk.
Yeah.
Maar dit
aspect.
Bijzondere aspect van de seksualiteit van de pinguïns...
Heeft hij niet
in dat boek gezet, maar in een apart soort
bijlage.
Gedrukt in 100-voud wat hij aan de kenners erbij leveren,
maar niet voor het grote publiek.
En dat is een jaar of 10 geleden ontdekt in de bibliotheek van de Natural History Museum in Londen. En dat is toen gepubliceerd.
Ja.
Ja. Nou ja, ik voelde me eigenlijk ook een beetje zoals die poolreiziger.
Precies, want jij hebt 6 jaar. Terwijl ik zou denken, als je iets unieks tegenkomt wat je nog nooit eerder had verwacht. Of dat je pet te boven gaat. Dat je dan juist denkt van, hier ga ik de wereld van de hoge daken schreeuwen.
Dat wilde ik ook wel. Ik vertelde het natuurlijk ook wel.
Want 6 jaar voor jou vind ik best lang.
In het café. Of bij de koffieautomaat had ik het er wel over. Maar om het te delen met vakgenoten, wil je het wel een beetje kunnen plaatsen en kunnen verklaren. Dat kon ik dus. Daarom heb ik lang gewacht.
Ze zeggen, ik snap het.
Voor die publicatie heb ik toen de Ig Nobelprijs gewonnen.
Ja.
In het vakgebied van de biologie in 2003. Ja.
Ja. Ja. Ja, daar schrijf je echt smakelijk over. Die reis naar... wat was het? Massachusetts
Cambridge.
Ja. Die reis en hoe je daar ontvangen werd.
Het is bijzonder. Het is een hele vrolijke groep mensen die dat natuurlijk doen. Het is bedoeld om meer interesse te kweken voor de wetenschap. Die natuurlijk als saai te boek staat.
Ja.
Maar deze prijs die beloont dus wetenschappers die met hun werk mensen eerst aan het lachen maken. Maar daarna ook aan het denken zetten.
Ja.
Die prijs wordt elk jaar uitgereikt aan 10 groepen of enkele onderzoekers in allerlei vakgebieden. Het is een hele leuke club.
Ja. En ben jij de enige Nederlander die deze prijs...
Nee, er zijn inmiddels al 13, 14, 15...
Nederlanders die deze prijs hebben gekregen.
Ja, ja.
Oh.
Ja zeker. Ja.
Noem er eens één.
Nou, Bart Knols heeft de biologieprijs gewonnen. Ik denk 2007. Hij is een
bioloog.
Ook een bioloog. Hij is... kenner van insecten. En die heeft aangetoond dat malaria-muggen net zo goed aangetrokken worden door de geur van zweetvoeten als door de geur van Limburgse kaas. En
wat heel dicht bij elkaar ligt.
Ja, klopt. En ze hebben dus die Limburgse kaas gebruikt om uiteindelijk malaria-muggen in Afrika te lokken weg van de mensen die daar natuurlijk doodziek van worden als ze geprikt worden door malaria muggen.
Als bliksemafleider.
Nee, als lokstof. En daar hebben ze heel goed. Het is een soort toevalstreffer.
Ja, je hebt heel veel kaas nodig om heel Afrika.
Ja, maar ze hebben op een gegeven moment uitgezocht welk stofje dat is wat die
typische geur.
Want malaria muggen worden heel vaak aangetrokken door die steken heel veel in de voeten.
Ja.
En dat heeft dus te maken met die zweetvoetengeur.
Ja, ja.
En die zweetvoetengeur die komt voort. Die stank van die kaas die komt voort uit de monniken die de kaas maken door in zo'n tobbe
met hun voeten.
Met de voeten te gaan stampen.
Komt daar die geur vandaan?
Daar komt die geur vandaan.
Nee.
Ja. En dat is een heel klein geurstofje wat in die kaas zit, wat verder.
Ja, maar dat gebeurt nu toch niet meer?
Nee, dat gebeurt nu niet
meer. Maar die geur zit er wel in.
Die kaas die is natuurlijk gewoon, die wordt natuurlijk gecultiveerd en gekweekt. Maar er zitten nog wel steeds dezelfde bacteriën in die geur veroorzaken. Ja. Nou, dat is een van de winnaars. Ja. Ja. En Annelies van Bronswijk, die heeft alle beestjes in kaart gebracht die in je bed leven. Van pseudo-schorpioenen tot huisstofmijten, tot echte
wansen.
Echt een hele studie gemaakt, een hele leven lang daaraan besteed. Ja, voor alles wat er in je bed leeft, ja. Ja. Nee, Nederland doet het goed hoor. Ik hoor het.
13
de vrolijke wetenschap, ja.
Ja.
Ja. En het leuke is dat het is nu 2 juni. En 5 juni is de dag...
dat jij... Die ontdekking heb gedaan.
Ja. 5 juni 1995.
Ja.
Dat is al sinds 1996 Dead Duck Day.
En is er enige festiviteit op 5 juni?
Er is altijd...
De eende dag.
De dode eende dag. Dead Duck Day. die begint op exact het moment dat de eend tegen het museum vloog.
Tegen het museum vloog.
5 voor 6.
Ja.
In de avond. En komt de eend weer even uit het museum en die wordt herdacht. En wat belangrijker is ik vraag met Dead Duck Day aandacht voor de vele miljarden vogels die slachtoffer worden van
ramen.
Want dat is een wereldwijd probleem. Hè? Dat,
ja.
dat is na de jacht en autoverkeer. Een van de belangrijkste doodsoorzaken van wilde vogels wereldwijd.
Ja.
Miljarden vogels gaan eraan dood.
Ja.
En dat is alleen maar omdat mensen het mooi vinden om met glas te bouwen.
Ja, een lekker uitzicht.
Ja.
Hoe hebben jullie dat opgelost in Natuurhistorisch? Want het is wel een raam waar die tegenaan vloog.
Ja, ja. Nou, we kunnen het niet oplossen.
De stickertjes en zo, dat helpt niet zo?
Dat helpt als je een keukenraam hebt. Dit is een enorme glazen wand. Die is natuurlijk niet te beplakken met stickers. Ja.
Nee.
We hebben wel wat folies aangebracht om het minder te laten spiegelen. En er staat een grote vogelverschrikker voor het gebouw. Een grote zwarte kraai. Dat helpt ook.
Ja.
Maar het is het moet een beetje landen bij dit verhaal van de raamslachtoffers. Moet een beetje landen bij planologen en architecten. Hè. Die moeten dus op een gegeven moment gewoon weer...
Kantorengebouwen, ja.
Die moeten gewoon weer gaan bouwen met bakstenen. En dan is het probleem opgelost. En er is, en dat is iets wat ik wel heel goed vind, er is glas in de handel met een ultraviolette coating erin die vogels zien. En mensen niet, dus mensen kijken gewoon door het glas heen.
Oh,
en de vogels zien daar
een strekenpatroon
en zien dan van, hey, wacht even, daar kan ik niet doorheen vliegen.
Ja.
Ja. Ja. Dat zou meer toegepast moeten worden in de bouw. Ja. Dus 5 juni. Maandag om 5 voor 6.
Komt allen naar de Natuurhistorisch, de Dead Duck Day. Ja. Ja, heel mooi verhaal, Kees. Dat is altijd mijn probleem. Hè? Dan zit ik zo gezellig met mijn gasten te praten en dan is het weer 5 voor 8. We hebben nog 5 minuten.
Okay.
Ja, ik wil eigenlijk ook nog verder praten, maar... Wil je ook nog iets laten horen?
Dat muziekje wat ik gekozen heb, O Pato. Pato is het woord eend in het Portugees. Dat is misschien wel het mooiste liedje wat ooit over een eend geschreven is. En wat ook prachtig klinkt. Met name ook het fonetische aspect weer van het gekwaak. Wij zeggen kwaak, kwaak. Maar in het Portugees klinkt dat heel anders en eigenlijk veel mooier. Kwaak, 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 kwaak. Dus, kwaak, kwaak. Ja, laat me horen hoor.
Laten we even naar gaan luisteren. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água ensaiando o vocal quen, 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 dum, dum, quen, 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 quen. Quen, 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 o pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem.
na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quim, 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 dum, dum, quim, 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 quim. 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 Quim, quim, quim,
quim. Ja. Dat klinkt inderdaad anders als kwaak, kwaak. Kees. Op dit moment, we gaan bijna afsluiten. Ik ga je nu alvast bedanken voor je komst. Ik had nog wel uren met je, want de dierenwereld, ja, daar raak je niet over uitgepraat. Maar jullie zijn met een hele grote tentoonstelling, is net geopend.
Ja.
Kan je daar iets over zeggen?
Ja, heel graag. Dat is de tentoonstelling die heet Nationaal Park Rotterdam. En dat is een tentoonstelling waarin we iedereen aansporen om ervoor te zorgen dat de stad een gebied wordt waar niet alleen mensen een plaats in hebben, maar ook dieren en planten. Dat is misschien wel de redding van ons allemaal als we daarvoor kunnen zorgen. Want het is natuurlijk wel zo dat de wereld steeds meer volgebouwd wordt. Steden worden steeds belangrijker. Er gaan straks over een jaar of 20, 30 woont 80% van de wereldbevolking in steden. Zo. En dan moeten we ervoor zorgen dat die steden ook leefbaar blijven. En de enige manier is om ervoor te zorgen dat de natuur er ook een plek in heeft. Dus wij hebben gezegd, Rotterdam kan, als we dat willen en doen, een nationaal park worden. In de zin van een gebied wat groot is, uitgestrekt, waar verschillende biotopen, verschillende landschappen in zitten. En plaats is voor planten en dieren. En vooral natuurlijk door te bouwen. Natuur inclusief te bouwen. Zodat je ervoor zorgt dat niet alleen mensen een plek hebben.
Ja,
maar ook.
Als voorbeeld, je gaf het net al met het raam, met dat ultraviolet.
Ja, dus precies, dat helpt ook. Zorgt ervoor groene daken. Haal een paar tegels uit je stoep. Plant daar wilde planten in. Zelfs bloemen op je balkon, zorg voor de bijen.
Ja, want die bijen hebben niks meer te zoeken op het platteland bijna.
Dat is helemaal kapotgespoten.
Ja, dat is kapotgespoten.
Ja, en dat is natuurlijk, dat doen we gelukkig in de stad niet. En zeker niet in je eigen achtertuin, hou je dat natuurlijk allemaal buiten de deur. Dus de biodiversiteit in de stad, die kan groeien. En
ik heb school-access bij mij achter.
Ja, nou ja, die hebben we natuurlijk in Rotterdam ook. We hebben halsbandparkieten. Het michelt van het leven.
Ja.
En er is aangetoond, hè, klip en klaar, dat mensen die in de nabijheid van natuur leven en groot worden, gezonder, gelukkiger, slimmer zijn.
Kees.
Nationaal Park Rotterdam. Hè,
Nationaal Park, kom kijken. Het is een fantastische tentoonstelling. Ik heb het gezien. Het is ook een interactieve tentoonstelling. Je kunt ook gewoon zelf een beetje spelen, knopjes drukken. Het is echt een labyrint. Het is geweldig. Tot hoe lang? Die tentoonstelling blijft heel lang.
Ja, dat is een tentoonstelling die zeker een jaar of vijf staat. En over vijf jaar, dan hebben we ook gewoon, dan is gewoon Rotterdam Nationaal Park.
Ja.
Met alle mensen die er leven.
Hey Kees, even een hele laatste, want zo meteen. Jij noemde net halsbandparkiet, hè? Die blijken gewoon te kunnen overleven. Hè? En dat is ooit een foutje geweest, geloof ik, van iemand die liet ze los. En in Amsterdam, Oosterpark. Wat zeg je?
Elke stad heeft zo zijn eigen verhaal van hoe de halsbandparkieten ontsnapt zijn.
Ja.
Londen was Bob Marley, heeft ze losgelaten. Die had er twee. En nu hebben we er 10.000 in Londen. Bob Marley heeft dat op zijn geweten. Ik ken ook een verhaal van
Bob Marley, die heeft zoveel op zijn geweten.
Het is een succesvogel die natuurlijk winterhard is, omdat hij uit de Himalaya komt.
Ja, dus al die vogels. Bob Marley heeft heel veel kinderen. Ja,
ja
dus hij heeft ook heel veel vogeltjes nagelaten. Ja. Hey, maar Kees, Agapornis, dat is ook een soort parkiet. Of nee, het is een papegaaitje.
Oh, ja, dat zijn toch die lovebirds?
Die lovebirds.
Ja.
Zou je die ook kunnen vrijlaten?
Ik zou het niet, ik ben daar niet voor, hè. Je moet natuurlijk zorgen dat dit is natuurlijk gebeurd. En daar hebben we mee te leven. Maar je moet niet met opzet exotische dieren loslaten die niet in de wieg gelegd zijn om
in een niet-exotisch land te overleven. De halsbandparkiet is wel een succesverhaal.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat...
Ik denk dat de lovebirds het niet halen hier in dit koude landje. Ja. Het is nu lekker, maar...
Een gewone grasparkiet? Mensen massaal hun grasparkietjes zouden... Nee, gaan niet redden.
Er zijn ook gedegenereerde parkieten, die redden het niet.
Nee,
niet doen.
Nee.
Geniet van de natuur zoals we die nu hebben. Neem de exoten van nu voor lief. En dat is mooi genoeg.
Ja, oké. Nou, ik kreeg ineens allemaal ideeën. Dankjewel Kees, voor je prachtige verhalen. Voor het voorlezen, voor je komst. Rowan, dankjewel voor de techniek. Volgens mij zijn we net op tijd. Ja. En luisteraars, dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat u genoten hebt.